Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Saskia Jonker en het is vrijdag 20 januari. Een register voor lobbyisten moet omkoping van politici voorkomen. Maar het is maar de vraag of dat werkt.
Wie echt kwaad wil of een politicus die echt niet integer is, die hou je hier niet mee tegen.
Schiphol heeft een opvallende nieuwe manager.
Het zal zeker ook bij een deel van zijn achterban natuurlijk ongelooflijk gevoelig liggen. En die zullen zich ook wel gaan roeren.
En slecht nieuws voor de kerstverse Formule 1-coureur Nick de Vries.
Daar is dus nu een dispuut over. Was Nick nou wel of niet een Formule 1-rijder in 2022?
Dit is de dagkoers van het FD. Na een omkoopschandaal in het Europees Parlement komt daar een strenger Europees lobbyregister. Nederland heeft nog geen register en het kan ook nog wel even duren voordat het er is, vertelt Martine Wolzak, die als politiek verslaggever regelmatig ziet hoe lobbyisten te werk gaan.
Vanochtend was er toevallig een pensioendebatje en vaak zitten daar veel mensen op de publieke tribune. En dit keer was hij vrij leeg. En toen zei een Kamerlid, ja, er zit alleen maar betaald publiek. Nou, dat zijn dus de lobbyisten. Ja. Dus ja, je ziet zeker lobbyisten. Dat zijn vaak mensen die daar wel heel waarvan je weet wie ze zijn, je weet wat ze doen, je weet ook wel wat hun boodschap is, voor welke organisatie ze opkomen. Dus als je daar inmiddels goed in zo'n onderwerp zit, dan herken je ze wel. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat je allemaal niet ziet, welke afspraken er op fractiekamers zijn. Of wie er bij een bewindspersoon komt, of wie er een biertje bij drinkt in Nieuwsport of aan het plein, in een café, wat meer onder de radar zich afspeelt. Of een register daar dan een einde aan zou maken, ik weet het niet. Ik denk, je kan ook een soort schijnwerkelijkheid en schijntransparantie gaan creëren.
Ja, want wat zou je met zo'n lobbyregister eigenlijk bereiken?
Nou ja, daar heb je hem eigenlijk meteen. Hè. In dat rapport wat vlak voor kerst naar de Kamer gestuurd is, opgesteld door twee bestuurskundigen uit Leiden, die schetsen dat eigenlijk wel, alle dilemma's die daaromheen zitten. En de eerste vraag is, wat wil je ermee bereiken? Wil je precies weten wie er met wie gepraat heeft? Of wil je alleen een soort poortwachters- of grenswachtersrol voor zo'n register? Waarbij bijvoorbeeld alleen mensen die erin staan met politici en ambtenaren zouden mogen praten? Of wil je precies weten wat er door wie met wie besproken is? Dan krijg je natuurlijk een heel uitgebreid register. Dan moet bijna alles en iedereen en iedere ontmoeting daarin komen te staan. En dat vergt dan weer heel veel werk. Van alle organisaties die lobbyen in Den Haag, ook van beleidsambtenaren, van de politiek. En vervolgens ook van ons als journalisten om dan weer in zo'n register te gaan lopen spitten. Van ja, wat hebben we hier eigenlijk aan en wat leren we er eigenlijk van?
Ja, want wat zegt het eigenlijk als er staat van dit bedrijf heeft met deze politicus gepraat of deze lobbyist van dit bedrijf heeft met deze politicus gepraat?
Nou ja, veel meer dan dat die ontmoeting heeft plaatsgevonden weet je dan op zo'n moment nog niet. En wat Qatar natuurlijk wel illustreert, of in ieder geval de verdenking van die omkoopaffaire in Brussel, daar bestaat een register al wel, een lobbyregister. Daar moet je als lobbyist, als je het Europees Parlement in wilt, en ook als je met politici wilt kunnen praten en met hoge ambtenaren, moet je zo'n registratie hebben. Dat heeft dit niet voorkomen. Dus wie echt kwaad wil, of een politicus die echt niet integer is, die hou je hier niet mee tegen. Het zou wel kunnen dat je een wat beter zicht krijgt op wie zijn nou eigenlijk de mensen die vaak contact hebben met politici of met hoge ambtenaren op ministeries. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar die bestuurskundigen ook wel een beetje voor pleiten, is ook, wie komt er nou nooit over de vloer? Ja. Dus welke groepen blijken eigenlijk geen toegang te hebben? Ja, dat is een hele andere manier dan om naar zo'n register te kijken, dan alleen maar schandalen te willen voorkomen.
Ja, nu ligt dat rapport er nu. Wat denk je dat ermee wordt gedaan? Komt er snel zo'n register in Den Haag?
Ik heb even daarover contact gehad, bijvoorbeeld met Volt, met fractievoorzitter Laurens Dassen. Of hij nou optimistisch is dat het er nu snel gaat komen, nou, dat is hij niet. Er zijn ook vlak voor de kerst nog een aantal moties ingediend. Binnen 6 maanden moet er een wetsvoorstel liggen voor zo'n lobbyregister. Nou, die motie heeft het niet gehaald. En met al die dilemma's die nu weer neergelegd zijn, Ja, hij is een beetje bang dat ontlokt een nieuw rapport en een nieuwe discussie.
Het klinkt bijna alsof er een lobby is tegen het lobbyregister.
Nou, dat zou je denken. En dat was in ieder geval ook een van de vragen die ik had. En dat heb ik ook aan al deze mensen wel gevraagd. Van ja, worden jullie dan benaderd door mensen die tegen zo'n register zijn om achter de schermen je ervan te overtuigen dat dit niet moet? Nou, en dat herkennen ze allemaal absoluut niet. Zeiden ook van ja, je komt denk ik niet zo heel goed voor de dag als je publiekelijk zou zeggen, ik vind een lobbyregister echt een heel slecht idee. En ik ben tegen transparantie en openbaarheid. Ja. Maar ja, uiteindelijk zijn we jaren verder en het is er nog steeds niet.
Je zei net, er zijn wel andere regels aangescherpt of die worden aangescherpt. Welke zijn dat?
Er is een gedragscode opgesteld voor bewindspersonen, dus voor staatssecretarissen en ministers. Dat zijn niet echt nieuwe regels, maar wel dat er een goed overzicht is van alle ethische normen waar je je aan hoort te houden. Er komt een vertrouwenspersoon waarmee gesproken kan worden als een bewindspersoon met een dilemma zit. En dat is denk ik waar het meeste aandacht voor is geweest de afgelopen tijd. Het lobby CQ draaideurverbod voor oud-staatssecretarissen en ministers. Dat zij niet zomaar door de draaideur kunnen gaan en eerst als bewindspersoon ergens verantwoordelijk voor zijn en dan even later als lobbyist zich op hetzelfde onderwerp weer melden met alle kennis en ervaring en contacten die ze daarop hadden. Daar gaat Nederland nu wel, daar ligt een wetsvoorstel voor, om daar echt een einde aan te maken. En de norm ligt er al, dus je moet al van goede huizen komen. Wil je daar nog wel dat gaan proberen?
En dan blijven we nog even bij het lobbyen. Want FNV-campagneleider Joost van Doesburg krijgt een managementfunctie op Schiphol. Je hoort van redacteur Job Wout waarom dat een opvallende overstap is.
Ja, het gebeurt niet iedere dag hè, dat een vakbondsbestuurder die net allerlei onderhandelingen heeft gevoerd met een werkgever, dat die opeens overstapt naar de andere kant van de tafel.
En dan opeens
de dark side. En dan opeens de belangen gaat dienen en moet dienen van zijn nieuwe werkgever en zijn nieuwe baas. En dat is niet de FNV, maar dat is in dit geval Schiphol, waar hij de afgelopen jaren tegen te hoop liep.
Ja, dus want hij was bij FNV ook verantwoordelijk voor het personeel van Schiphol.
Ja, Joost van Doesburg heeft inmiddels een aardige carrière gemaakt. Hij begon als lobbyist na een studie politicologie voor transportwerkgevers. Daarna stapte hij over naar de piloten, door sommigen de bankiers van de lucht genoemd, om daarna campagne te leiden, leider te worden bij de FNV. En daarin heeft hij de arbeidsomstandigheden, met name ook hele flexibele contracten van mensen bij de luchthaven, die heeft hij jarenlang aan de orde gesteld. En aanvankelijk had hij heel weinig succes, maar hij kreeg steeds meer gehoor en heeft daar heel wat bereikt voor de FNV.
Ja, zeker afgelopen zomer. Daar was hij ook volgens mij heel vaak in het nieuws. Het is een bekend gezicht, toch?
Ja, hij is vind ik een ontzettend publicitair talent. Hij kan echt in nota, maar met allerlei one-liners kan hij op de televisie indruk maken. En dat hebben we afgelopen zomer in diverse praatprogramma's kunnen zien.
Ja, en hij gaat dus van de ene kant van de vertegenwoordiging naar de andere kant. Dat lijkt te schuren. Is er ook kritiek op zijn carrière-stap?
Ja, dat is nog niet zo erg duidelijk. Hij rept zelf van allerlei sympathieke geluiden die vanuit de FNV komen. Het zal zeker ook bij een deel van zijn achterban natuurlijk ongelooflijk gevoelig liggen. En die zullen zich ook wel gaan roeren.
Nou is Van Doesburg niet de eerste die zo'n overstap maakt van de vakbondskant naar de werkgeverskant.
Ik kan me herinneren dat Gerard Toussaint, dat was al heel lang geleden, die was onderhandelaar bij de dienstenbond FNV. En die ging naar de partij waar hij altijd mee overhoop lag. Dat was toen Vendex KBB met bedrijvers VND en de Bijkorf. Je hebt ook Wim Korteweg gehad, die zat bij de vervoersbond FNV, die ging naar het GVB, het gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam. En dan heb je natuurlijk grote namen als Lodewijk de Waal of Wim Kok, die de laatste via een tussenstap in de politiek overigens commissaris werd van ING en bij Shell.
Ja, en daar ook ging over de flinke beloningen van bijvoorbeeld Shell en het ING-bestuur.
ING met name. En ja. Dat was natuurlijk de man die niet lang daarvoor als premier zich druk had gemaakt over de exhibitionistische zelfverrijking van topbestuurders in Nederland.
Wat kunnen we daarvan leren eigenlijk, Job? Helpt zo'n carrière bij FNV voor je latere werkzaamheden aan de andere kant? Of werkt het juist tegen?
Nou, of het zou helpen, weet ik niet. Er zouden misschien toch wel wat meer gevallen bekend moeten zijn. Maar ik denk dat het in sommige gevallen toch ook wel heel goed heeft uitgepakt. En breng ik Han Noten in herinnering. Die was ook FNV-bestuurder en onderhandelde in het bankwezen bijvoorbeeld. En haalde daar ook allerlei successen binnen. Maar die werd opeens personeelsdirecteur bij de Nederlandse Spoorwegen. En dat was op het moment dat die arbeidsverhoudingen daar totaal verziekt waren. En daar heeft hij goed werk geleverd. Hetzelfde geldt ook voor Wim Korteweg, die bij de NS enorme spanningen had met de werkgevers. En die kwam met het GVB, ook een bedrijf waar heel veel moeilijkheden waren in arbeidsverhoudingen. En die heeft daar toch ook goed werk gedaan. Dus het is niet per definitie nou allemaal zo negatief.
En dan toekomstig Formule 1-coureur Nick de Vries.
Hij was al testrijder en invaller. En nu heeft de Vries op zijn 27e eindelijk een stoeltje te pakken.
Nu sleept vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst hem voor de rechter. De kerstverse coureur zou zich niet hebben gehouden aan een contract tussen de twee. Onderzoeksjournalist Bart Mos vertelt waarom de racecoureur een paar jaar geleden met de vastgoedmiljonair in zee ging.
Hij kon toetreden tot een Formule 2-team. Maar je moet je als racer dus inkopen. En hij moest zich voor 5 ton inkopen. En hij had een aantal sponsors, onder andere Jumbo en zijn familie. Maar hij hield nog een gat over van 2,5 ton.
Behoorlijk.
Ja, en hij had geen enkele mogelijkheid om dat gat te dichten. En Jeroen Schothorst, die kende zijn vader goed. En die zei, nou, dat wil ik wel lenen aan je.
Oké, en Jeroen Schothorst, die kennen we van McGregor.
McGregor, ja.
Dat kledingmerk is dat, hè?
Ja, het was een modeketen eigenlijk. En die ging in 2016, geloof ik, 17 failliet.
Hoe zag dat contract tussen Schothorst en de Vries er eigenlijk uit?
Nou, het belangrijkste aspect was dat hij 3% rente per jaar moest betalen over het bedrag. En daarnaast moest hij dus ook nog eens een keer 50% van zijn inkomsten afdragen. Inkomsten die te maken hadden met Formule 1. Van zijn bruto inkomsten. Dus hij moest zelf nog over de totale inkomsten belasting betalen. En dan hield hij daar dan weer de helft van over.
Wat heeft hem dat opgeleverd, die Schothorst, de afgelopen jaren? Of wat heeft Nick de Vries daarvoor moeten betalen?
Nick de Vries heeft volgens zijn advocaat €190.000 aan rente betaald. Dus het is, voor een klein deel is dat die 3% per jaar. Maar voor een groot deel is dat dus de helft van zijn inkomsten die hij kreeg voor zijn werkzaamheden als testrijder en als reserverijder voor de Formule 1.
Het klinkt bijna als een wurgcontract. Hoe schat jij dat in?
Ja, het lijkt heel erg op een wurgcontract, maar aan de andere kant was er ook een kwijtscheldingsafspraak. Als Nick niet in 2022 Formule 1-rijder zou zijn, dan zou die lening worden kwijtgescholden. Alleen daar is dus nu een dispuut over. Was Nick nou wel of niet een Formule 1-rijder in 2022?
Ja, want officieel wordt hij nu pas Formule 1-rijder.
Ja, in seizoen 23 wordt hij Formule 1-rijder. Maar die Schothorst, die vertrouwt Nick niet, want hij beschuldigt hem van het achterhouden van informatie over zijn inkomsten in het afgelopen jaar. En daarvan zou hij dus de helft moeten afdragen aan Schothorst. Nick zegt, ik heb al die informatie verstrekt. Ik heb jou gewoon betaald. Doe niet zo moeilijk.
Komen dit soort contracten eigenlijk vaker voor in de autosport?
Die leningovereenkomsten, ja zeker. Want die racers die moeten dus heel veel geld op tafel leggen om een stoeltje te krijgen in Formule 2 auto bijvoorbeeld. En dat is de opstap naar Formule 1. En dan gaan ze in hun omgeving schrapen natuurlijk. En leningen afsluiten bij vaak quote 500 types.
Deze week stonden ze dus tegenover elkaar voor de rechter. Wat eist Schothorst nu? Wat wil hij van Nick de Vries hebben?
Deze week was er een kort geding. En in dat kort geding wordt eigenlijk alleen maar geëist dat Nick openheid van zaken geeft over alle afspraken die hij heeft gemaakt afgelopen jaren. Maar het bijzondere is dat Schothorst ook het contract wil hebben wat Nick heeft afgesloten voor 2023. Terwijl dat eigenlijk buiten het contract valt.
Ik ben benieuwd wat de rechter er daarover gaat vinden. Wanneer doet hij uitspraak?
De rechter doet in kort geding uitspraak op 3 februari. Dus daar moeten we nog even op wachten. Maar ondertussen heeft Schothorst al aangekondigd dat hij een bodemprocedure gaat starten tegen Nick. Omdat er ook nog discussie is over andere onderwerpen in de leningovereenkomst. Onder andere over de vraag of hij als reserve- en testracer, wat hij dus in 2022 was, of die daar nou wel of niet wordt aangemerkt als een Formule 1 racer. Want dan zou die dus die lening niet hoeven kwijtschelden.
Ja. Het klinkt hoe dan ook voor Nick de Vries als een rumoerige start van zijn eerste stappen in de Formule 1. We gaan zien waar dat eindigt. Dankjewel.
Geen dank.
Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op Dagkoers, krijg je die automatisch binnen. Morgen vind je in deze feed De Week Voorbij, onze weekendpodcast. En ondertussen volg je het laatste financieel-economische nieuws op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.